Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze dienst, waarin broeder Theo de Krok zal voorgaan, de derde van een serie over de kerk en vandaag, ja, wat is de toekomst van de kerk? En Theo zei al, het wordt een moeilijke. Dus wees voorbereid, maar dat zijn we wel natuurlijk en we kijken ook naar uit waar dan de moeilijkheid zit. Even kijken. Kees en Ilonka zijn weer in Nederland, hebben we begrepen. Ze waren vanochtend in de dienst. Ze hebben een periode van vakantie. En daarnaast willen ze ook terugkijken op 25 jaar werkzaam zijn bij de MAF. De bloemen gaan vandaag naar Francis Segers als groet en bemoediging van onze gemeente. En dan wil ik Christiaan uitnodigen om nog even wat te vertellen over de ouderenmiddag.
Ja, goedemiddag. Ik weet niet of u vanmorgen ook in de dienst was. Voor het geval niet, dan even nog het volgende. Ik wil graag voor aanstaande vrijdag de ouderenmiddag aankondigen. Waar u allen van harte welkom bent om te komen. Voor een kop koffie, voor ontmoeting, samen zingen bij het orgel. Dus van harte welkom. En wat even belangrijk is, wat ik graag wil zeggen, is dat het niet een besloten groep van alleen veggers hoeft te zijn, maar dat iedereen welkom is. Dus mocht u ouderen kennen in uw omgeving die er ook behoefte aan zouden hebben, dan zijn ze allemaal van harte welkom. Dus neem vooral ook mensen mee. Dus bij deze van harte uitgenodigd allemaal. Komende vrijdagmiddag om 14:30 hier in de kerk. Fijne dienst gewenst.
Mooie uitnodiging. Kijken er naar uit, denk ik. Een hele hoop mensen wel. Mijn moeder onder andere. We beginnen met lied 446 van Jan Heer. 1, 3 en 5. En ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Thank you. zei het al, ik vind het een moeilijk preek. Maarten gassen voor mijn voeten. Ik denk, ik heb een lekkere beginzin, heb ik, maar dat is wel weer weg natuurlijk. Nee, ik vind het ook moeilijk, want weet je, het is, er is zoveel te vertellen. En ik heb maar een half uurtje, dus waar moet ik selecteren? En ik kan het niet onderbouwen allemaal, daar is geen tijd voor. En ik wil eigenlijk ook wel een beetje dat het het hart bereikt. Hè? Niet alleen een kwestie van kennis is, maar een beetje het hart. Dus, nou, we gaan het proberen. Ik stel niet te veel van voor, dat kan het ook niet tegenvallen. Maar we gaan het samen eens bidden. Zullen we dat doen? We gaan samen eens bidden. Heere God, we komen bij u. En u heeft het woord gegeven voor ons ter instructie, voor ons van verandering van hart. U heeft het woord gegeven, Heere, dat wij door mogen groeien. Troost mogen krijgen, zicht mogen kijken op de toekomst. En we willen vragen, Heer, dat de komende uren ons nabij zijn. We willen graag, Heer, niet alleen dat we qua verstand wat leren, maar dat er vooral ons hart aangeraakt wordt. Want dat kan u alleen kan ons hart aanraken. Er staat ook in de schrift, wie deze hoop heeft, reinigt zich. En u alleen kan geven dat het gevolgen heeft in ons leven. We willen ons bij u aanbevelen. We willen ons leven aan u geven, ons hart, ons verstand. We willen ons aan u geven. Wilt u ons aannemen en ons vanmiddag zegenen. En we velen ons zo bij u aan. Amen. Twee verzoekliederen.
Ja. We hebben zelfs een microfoon nu, zodat de mensen thuis het ook kunnen horen. Wij zingen een tweetal verzoekliederen en ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is eigenlijk, ze zijn al opgegeven. en dat had onder andere te maken met vorige week. Toen was Willem van Dijk was net iets te laat met het opgeven van zijn nummer. Iemand anders was hem voor. Maar het was wel opgepikt door iemand en die zei, Willem van Dijk die gaf nog nummer 60 op. Ben een koninklijk kind. Ik zeg, nou, dan zetten we die voor volgende week op de agenda. Dus wij gaan nu zingen een lied 60 uit de bundel. En het lied heet Ik ben een koninklijk kind.
Thank you.
Het volgende lied wat ik heb opgekregen, dat is een verzoek van Gerry Hoeket. Zoals u weet moet zij haar man Jan moet ze missen. En een van zijn liederen, en wat ook gezongen is op de begrafenis, is dat is het lied 809. Op het Godslam rust mijn zielen. En die willen we zingen op verzoek van Gerry. En we bidden ook dat het haar mag bemoedigen, ook als ze dit lied weer hoort. Dat ook hij mag weten, en zeker weten, dat hij nu ook, dat hij bij het Godslam mag zijn. Dat het haar weer tot troost mag zijn. Dus wij zingen het lied 809, en coupletten 1, 4, 5 en 6.
Ja, de toekomst van de gemeente, dat is nogal een onderwerp, hè. Heb je het over de toekomst hier op aarde en de toekomst in de hemel? Dat zijn ook twee verschillende dingen. Nou, de toekomst hier op aarde. Hoe moet dat? Hoe moet je daarvan denken? De toekomst op aarde van de gemeente in Nederland bijvoorbeeld. Er zijn mensen die zeggen er komt een opwekking. Ja, dat weet ik ook niet. Iemand heeft me ooit jaren geleden heeft hij ons lid gemaakt van het blad Charisma. Kennen jullie dat? Ja, we kregen het eerste jaar. Dat was wel heel indrukwekkend. Elk jaar kwam een Amerikaan naar Nederland. En de ene maand zei hij van, er kwam een Amerikaan en die zei, ik keek uit het vliegtuigraampje en ik zag de banier van God staan en Nederland begint de opwekking. Maar ja, een maand later kwam een andere Amerikaan en keek ook uit het vliegtuigraampje. En die zag dat Sodom en Gomorra begonnen in Nederland. Het oordeel begon hier. Je weet het gewoon niet. Dat kan je gewoon allemaal niet zeggen. Er zijn wel mensen die hebben wel teksten bij, maar... Wat we wel in algemene zin zien, is dat het christendom in de christelijke landen dus achteruit gaat. En dat zien wij dus duidelijk in West-Europa. En we zien het ook in Amerika. Het christendom wordt hier kleiner. In Frankrijk is dat bijna weg. In Scandinavië is het bijna weg. Het aantal evangelische in Engeland wordt ook steeds kleiner. Het wordt kleiner. En de christenen worden kleiner. Er zijn landen waar het groeit. In Zuid-Amerika, onder invloed van echte hele actieve pinkstergemeentes, daar groeit het spectaculair. En in landen waar het niet verwacht. Jaren geleden waren we op een conferentie en spraken wij een pastor, een belangrijke pastor uit Egypte. En daar groeit christendom dus. En ik snap het bijna niet kan, hè. En ik vroeg aan die pastor, heeft u er een verklaring voor? Dat christendom in uw land groeit en in ons land kleiner wordt. En zei, ja, daar heb ik een hele eenvoudige verklaring voor. Jullie zijn lauw. En wij zijn radicaal. Maar zegt hij, zo spectaculair als in Iran, dat is het bij ons ook niet. En ik sprak een tijd geleden sprak ik een pastor uit Iran. En die had in één stad, in Shiraz. En je kent de omstandigheden in Iran, hè? Een beetje. 600 bekeringen in één jaar. En ik zei, hoe kan dat nou? Ik zei tegen hem, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat in een land waar zo'n verdrukking is, de kerk groeit, en in mijn land niet, alleen maar kleiner wordt? En hij zei dit, hij zei, jullie lijden niet. Dus bij jullie geen lijden. En ik ben toen in de Bijbel gaan kijken. En als je dan ziet hoeveel lijden gekoppeld wordt aan christendom, het Nieuwe Testament. Nou, mijn ogen gingen gewoon open. Christus te kennen en gemeenschap te hebben aan zijn lijden, zegt Paulus in Filippenzen 2. En wij kennen dat niet. En wat mij ook opviel, dat zowel in Egypte, en we spraken ook mensen uit Irak, en ik heb meerdere mensen, pastors uit Iran gesproken, die in Iran werken, maar ook in Turkije werken, hebben een enorme drang tot evangelisatie. Enorme drang. Het is zo'n draag om mensen te bereiken. Persoonlijk. Iedereen die een christen wordt, heeft maar één ding. En nu moet ik anderen bereiken, wat mij dat ook kost. Ja, dat hebben wij in Nederland ook niet meer. Wij zeggen, ja, jij gelooft dat, ik geloof dit, we laten elkaar met rust, hè. Dat is gewoon zo. Komt er nog een opwekking in Nederland? Nou, dat zou wel mooi zijn. Ik hoor last laatst berichten dat er wat begint in Afghanistan. Dat zou kunnen. De gekste plaatsen hoor je wat. Maar wat is de toekomst van ons als kerk? Wat daar ons over hebben. Ik ga een aantal dingen langs. Hoe denken wij over onze toekomst? Nou, er zijn drie manieren om over onze toekomst te denken. De eerste is er gewoon niet over denken. Dat is het makkelijkste. Dan zeg ik gewoon, ja, weet je, ze zeggen zoveel. En één dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. En er zijn zoveel meningen. En ooit zal er wel iets gebeuren, maar niet in mijn tijd. Nou, dat is de eerste manier. Dat is de makkelijkste manier, hè. We kunnen het ook weer laten, dan zijn we nu klaar. De tweede manier is om te zeggen, we leven nu in 1000 jaar rijk. Sinds Augustinus is die gedachte gekomen. En ooit komt de Heer om te oordelen. Maar ja, nou... En dan moeten we afwachten, dan moeten we hopen of we dat overleven. Dat is de tweede manier. Dat is de verbondsleer. Er is niks mis mee. Daar ga ik echt helemaal niks negatiefs van zeggen. Dat is echt een leer die ook gewoon onderbouwd is met teksten uit de schrift. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. En laten we zeggen, ik denk dat de reformatorische kerken in Nederland en de helft van de andere kerken hebben die leer. En dus het is... Ze zijn echt onderbouwd, ze zijn echt gelovige mensen. Ik heb regelmatig, als ik een lezing hierover geef, dat ik dan een mailtje krijg van een dominee. En die zegt, van, ik heb je tekst gehoord, maar u zit er helemaal naast. U moet mijn lezing maar eens horen. En dan, ik ken die leer wel. Dat is sinds Augustinus. Augustinus had een beetje het probleem met de Joden. Had hij een probleem mee. Grote worsteling. En die kwam tot een briljante oplossing. Wij zijn de Joden. Overal waar je de Bijbel Israël staat... Dan moet je ons mee bedoelen. En wij leven in 1000 jaar rijk. denk dat als het dan een christenen vraagt in Noord-Korea, Jemen, Sudan, Ethiopië enzovoort, enzovoort, geloof van, hebben jullie wel eens nagedacht over 1000 jaar rijk en denken jullie dat als jullie daarin leven, dat ze dan zullen zeggen, nou nee, dat denk ik nou niet echt. Nee. En die andere manier van denken, dat noemen ze het giliasme. Giliasme, zo noemen ze dat. En eigenlijk is dat de manier, we vinden steeds meer documenten van de oude aartsvaders, de eerste 3 eeuwen. Eigenlijk is dat de manier waarop men de eerste 3 eeuwen dacht. En dat is met Augustinus een beetje verdwenen, en dat later weer opgekomen. Maar eigenlijk is dat de manier waarop men vroeger in de eerste eeuwen dacht. En wat nu er weer is. En dan wel helemaal onderbouwd. Helemaal meters, boeken van theologen die alle argumenten afweken enzovoort. Helemaal onderbouwd. En ik ga het maar heel snel, heel oppervlakkig een klein beetje vertellen. Goed. En als u vraagt wie waren dat in Nederland die dat giliasme hier brachten. De grote voorvechter in Nederland was Johannes de Heer. Als je de liederen, wij zingen de liederen van Johannes de Heer. Dat is puur giliasme. Puur, zoals Johannes de Heer het zei, wat we dadelijk gaan behandelen. Dus eigenlijk kun je als vrije evangelie zeggen, ja, wij zingen Johannes de Heer. En Johannes de Heer, die was de propagandeur, de verkondiger van deze gedachte. Nou, we gaan er langzaam een beetje langs. En ik hoop dat jullie wat herkennen. En misschien zeggen jullie, ja, dat weet ik allemaal lang, maar ja, het is niet anders zo. En misschien zit er wat nieuws bij. We gaan beginnen met Thessalonicenzen. Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4. Thessalonicenzen was een enorme Maranatha gemeente. Zowel de eerste als de tweede druk bevestigd had. Het was een gemeente die enorm bezig was met de toekomst. Ze hadden Paulus op bezoek gehad. En ze verwachten de Heer Jezus heel snel terug. En toen kwam er een probleem bij deze mensen. Er kwam een probleem. Er stierven al mensen. En men dacht, ja wat dan? Wat gebeurt er met deze mensen? Ze waren dus zo bezig met de Jezus komt terug om ons te halen, dat ze moeite hadden met het feit, er zijn er al een paar ontslapen. Hoe zit dat daarmee? En dat gaf voor hen heel veel onrust. En vandaar dat Paulus schrijft, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13, broeders en zusters, we willen niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Want we zeggen nu met een woord van de Heer, en dat zegt Paulus niet zo vaak, dat zegt hij dus heel nadrukkelijk om het te bevestigen. Hij zegt, dit is een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En dan zullen de eerste doden die Christus toebehoren opstaan. Of een andere vertaling zegt de doden in Christus. Nou, wie dat zijn, daar kun je apart over praten. Maar in de eerste instantie natuurlijk de gemeente en de gelovige Joden, ook het Oude Testament. Die zullen als eerst opstaan en daarna wij die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. Dan gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. In de wolken. Ik heb het al een keertje verteld, hè? Heb ik het al aan jullie verteld, toch? Of niet? Wat in de wolken betekent, toch? We zullen de Heer Jezus zien en er zijn 2 momenten, ik weet het nooit dat ik vertel. Als ik verteld heb, zit even je vinger omhoog, dan stop ik gewoon. Zullen we het zo doen? Ja, dom hè. Je moet eigenlijk opschrijven. Iemand zei het tegen mij, je moet eens opschrijven wat je zegt. Ja, dat zeg ik 30 jaar geleden, dus nou te laat natuurlijk. Er waren 2 momenten in het leven van de Heer Jezus, waarvan God zei, dat mogen mensen niet zien. Heb ik het verteld? Nee. 2 momenten van God zei, dat mogen mensen niet zien. Ze mochten zien hoe hij geboren werd, hoe hij kind was. Ze mochten zien hoe hij opgroeide. Ze mochten zien hoe hij verraden werd. Ze mochten zien hoe hij geslagen werd. Ze mochten zelfs zien hoe er kruis genageld werd. Maar op één moment dat God zei, dit is heilig. Toen hij namelijk onze zonden droeg. Toen zei God, 3 uren van duisternis. En er is het tweede moment, waarvan God zegt, dit hoeven de mensen niet te zien. Dat is namelijk het moment dat wij de Heer Jezus voor het eerst oog in oog zien. Als hij omkomt te halen, dan zijn we in de wolken. Als hij zichzelf openbaart. En hij zegt, ik haal niet naar engelen over. Ik haal jullie zelf op. Dan zal de wereld dat niet zien. Net zoals Jozef, die zich openbaar maakte aan zijn broers. Wat deed hij vlak voordat hij zich openbaar maakte? Hij stuurde zijn bediende weg. Privé. Op het moment dat wij, als de Heer Jezus komt. De Heer Jezus komt. En haalt ons op. Als je meer over wil weten, mag best noteren. Of later. Johannes 14, Vaderhuis van God. 1 Korinthe 15, verandering van ons lichaam. Die gaan erover. De Heer Jezus zal een keer komen en ons ophalen. Hem tegemoet, iedereen die in Christus is. Eerst de doden en een oogwenk later de anderen. En dan zullen we hem zien en dan zullen we in de hemel zijn. En dan kun je vragen, waarom moest dat 2000 jaar duren? Nou, ik ben blij dat het niet 45 jaar geleden gebeurd is. Want dan was ik een stond vervelende, langharige student. Die overal lakken had en nergens mee te maken wilde hebben. En helemaal lak had aan het geloof. Ik ben blij dat de Jezus toen die kwam. Ik ben blij dat hij gewacht heeft. En er zijn nog een heleboel mensen op wie hij wacht. Er zijn nog een heleboel mensen op wie hij wacht. En op een gegeven moment het getal vol is, dan komt hij. Dan haalt hij ons op. En dan noemen ze de opname. De opname van de gemeente. En wij zullen in de hemel zijn. En aan die opname is geen voorwaarde verbonden. Er is niet gezegd, er moet dit gebeuren of dat gebeuren. Er is niets verbonden aan die opname. Er kan, elk moment kan dat gebeuren. Is dat iets om naar uit te kijken? Of is dat iets om te zeggen, ik heb er voorlopig geen zin in. Dat mag je zelf hebben. Maar toch is het om uit te kijken of niet. Als we de Jezus echt zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. En we zullen het zijn. Hè? En ik zeg, weet je, er staat ook niet voor niks. Troost elkaar. Of vermaan elkaar, kun je ook zeggen met die woorden. Weet je, ik vergeet het ook wel eens. Ik vergeet het ook wel eens. Ook dagen dat ik er gewoon niet aan denk. Maar wat is het fijn als je de dag begint en denkt van, oh, misschien. Misschien komt er deze eerder terug. En wat is het fijner? Fijn als je zegt, je maakt wel plannen, maar misschien zijn we dan al in de hemel. Wat mooi is dat. Maak je leven anders. Maar goed, de gemeente is dan in de hemel, toch? De gemeente die in Christus zijn, zijn in de hemel. Dat is zijn minste kerk en de gelovigen het Oude Testament. En dan gaat hij op aarde gewoon door. Dat gaat hij gewoon door. Dus er zullen een heleboel mensen weg zijn. Maar verder gaat het gewoon door. Zijn we het ons bewust? En dan begint, wat de schrift zegt, de laatste jaarweek van Daniël. Ga ik die allemaal uitleggen. Dat is 1 jaarweek van de voorspelling van Daniël. Die moet nog uitkomen. En in die ene week zullen al die dingen gebeuren die in openbaringen voorspeld zijn. In die ene week zullen dingen gebeuren die in openbaringen voorspeld zijn. Onder andere wat we zullen lezen in openbaringen 7. We bladeren gewoon een beetje. Openbaringen 7. Openbaringen 7. Toen hoorde ik een aantal, openbaringen 7 is 4... Een aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal, dat zijn niet die overgetuigen, ook denken zij dat, afkomstig uit elke stam van Israël, staat er zo nadrukkelijk bij, 12.000 uit de stam Juda, 12.000 van Ruben, 12.000 van Gad, 12.000 van Aser, enzovoort. Allemaal Joden, Joodse mensen, die believers worden, zoals ze het zelf zeggen, die herkennen Joshua, Jezus is de Messias, en uitgaan om dat te verkondigen. Dus we zien al iets in openbaringen. We zien al iets openbaar dat Israël terug is in het land. En dat de Israëlieten gaan zeggen, wij weten nu wie de Messias is. En wij gaan uit naar de volken en we zullen de volken verkondigen dat hij het is. En God verzegelt ze. En ze kregen een hele speciale plek. Dat is wat er gaat gebeuren. Het betekent in een eindtijd Israël er is. Ik heb ook een boek uit 1850, geloof ik. Toen was ik niet geboren hoor. Mag iemand dat denken. 1850. En de man behandelt ook openbaringen en zegt bijna elke bladzijde, nou ik snap er niks van. Hoe kan dat nou? 1850 schrijft hij, ja? En dan zegt in openbaringen staat dat Israël weer in het land is. Nou, dat kan toch nooit, hè? Kan toch niet? 1850. Hij zegt dat Europa verenigd is. Ach, 1850. We hebben net Napoleon gehad. Europa verenigd, hoe kan dat nou? Hij zegt dan dat er twee mensen in Jeruzalem sterven. En de hele wereld ziet dat. Ja, dat kan toch helemaal niet? Maar wel, mobieltje. We kunnen alles zien. Europa is verenigd. Israël is weer terug. En er is zelfs een beweging in Israël gaande. De gelovige Joden verdubbelen zich. Het is weer, ze komen eraan. De Joden die uitgaan. En nu nog zijn ze naar binnen gericht. Nu nog zeggen ze, we willen eerst onze landgenoten bereiken. En dadelijk zullen ze naar buiten gaan en Europa ingaan. En ze zullen ons verkondigen dat de Heere komt. En dat we moeten bekeren om hem te verwachten. Dat gebeurt allemaal in die tijd. Wij zijn dan in de hemel. Hè? Voor alle duidelijkheid. Wij zijn dan in de hemel. Laat niemand denken, ik moet bang zijn van openbaringen. Want dat is juist hetgene wat de Jezus zegt. Omdat u mijn woord bewaard hebt, zal ik u bewaren voor de uren van verdrukking. Dat is juist wat de Heer Jezus zegt in zijn woord, als ik op deze manier de Bijbel lees. En echt, ik zou elk stukje wat ik zeg, er zijn dikke boeken over geschreven. Ik zeg het nu allemaal vlot. Dat is allemaal wel onderbouwd. Het is die God die tegen ons zegt, ik breng dus 7 jaren van ellende over de wereld, ramspoed, zodat mensen zich bekeren. Maar jullie horen daar niet bij. Voor die tijd ruk ik jullie weg. Zoals Lot uit Sodom is weggerukt voordat het oordeel kwam. Kan je het herinneren? God wou Sodom oordelen, maar haalde eerst Lot eruit weg. En zijn gezin. Zo zullen wij weggerukt worden van deze aarde voordat hij hier begint. Wie zijn dan de hoofdpersonen uit deze aarde? We gaan een beetje door gewoon. Openbaringen 13. Eigenlijk is alles wat de Satan doet, is één grote parodie op wat God doet. In deze tijd hebben we God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest. In de eindtijd, als de Satan rondgaat als een briesende leeuw, heb je een leider in Europa, een leider in Israël en de hoer van Babel. Alle drie werken ze samen. En de leider van Israël, de leider van Europa, komen we gelijk in het begin al tegen. En hij zegt vrede, vrede, vrede. Ach, wat hebben wij behoefte aan de leider van Europa? Wat hebben wij behoefte aan een man die gewoon leiding geeft? En dat zal leiding zijn zoals de Romeinse keizer dat gaf. Dat betekent, het Romeinse Rijk, er waren allemaal verschillende talen, dat was er. En toch was er 1 gemeenschappelijke taal, die iedereen een beetje moest kunnen verstaan. We mochten allemaal een eigen munt hebben, en toch was er ook een Romeinse munt. Er was wel verschil tussen al die landen, Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk. Maar toch, er was 1 leger. Dat is het allerbelangrijkste. En 1 man die de beslissingen nam. En er zijn nu al mensen die zeggen in Europa, weet je, het zou toch goed zijn. 1 leger, daar moeten we echt op inzetten. We moeten echt inzetten op 1 gezamenlijk leger. En we moeten ook inzetten op 1 man, 1 orgaan die dat leger aanstuurt. En als zo'n man er komt, dan zullen we zeggen vrede, vrede. Veiligheid, veiligheid. Allemaal goed. En die man is de antichrist. De Bijbel noemt hem de antichrist. En helaas zien we zo dat de leider van Israël, ondanks het feit dat er zoveel Joden tot geloof komen, de leider van Israël, de president van Israël, de premier van Israël, zal samenwerken met die antichrist. En ik denk, daar ligt mijn veiligheid. Daar ligt mijn veiligheid. En ze zullen de tempel in Jeruzalem herbouwen. En die tempel wordt ook weer vervouwd. Die wordt ook weer kapot gemaakt. In die zin, die wordt ontheiligd. En de hoer van Babylon, wat blijft er over? We hebben een gemeente met een kleine G, zeg maar de Verenigde Kerken van Nederland. Alles wat zich kerk noemt in Europa. De Verenigde Kerken van Frankrijk, van Italië, van Spanje. Als je alle ware gelovigen nou daaruit haalt, wat hou je over? Een soort schijngodsdienst. Een valse godsdienst zonder Christus. De Bijbel noemt dat de hoer van Babylon. Geen net woord om zo te zeggen, maar het is zo. Deze drie personen zullen samenwerken in de eind en de eindtijd. En de Heere God, die zal oordelen geven. Hij was gevolg van die oordelen. Enerzijds zijn dat rechtvaardige oordelen, maar enerzijds heeft het gevolg dat een heleboel mensen zich bekeren. Een ontelbare schare. Ze zullen het horen van deze Joodse evangelisten, maar een ontelbare schare zal zich bekeren. Zal zeggen van, dit zullen we lezen en horen en zeggen, dit is voorspeld, dit is het, wij merken het. En we zijn ten einde raad vanwege al de dingen die er gebeuren, maar we gaan ons bekeren. En er staan dingen in de Bijbel, maar ze maken we allemaal niet mee, hè. Er staan dingen van, er zal verschrikkelijk veel mensen sterven door de wilde beesten, de wilde dieren. Nou heb je al die tijd gezegd, wilde dieren, dat is een beetje gekkigheid natuurlijk, dat is een kannibaal. Maar ja, COVID komt van de marktplaats van wilde dieren in China. Verspreidt zich over de hele wereld. Ook een heleboel andere ziektes komen afkomstig van dieren. Ik zal geen details noemen, maar het is zo. We komen daar een beetje op terug om te zeggen, het is onmogelijk. En God laat het allemaal toe. En het gevolg is dat een heleboel mensen zich bekeren en een heleboel mensen zich verharden. En nog harder worden. En nog meer tegen God zullen zijn. En nog bitterder zullen zijn. Er zal een enorme splitsing komen. En dan komt de Heer Jezus terug. We lezen dat in Matthäus 25. Ik hoef niet voor te lezen de geschiedenis. Kennen jullie schapen en de bokken en de broeders? Toch? Schapen, bokken, broeders. Mijn broeders. De geringste mijn broeders. Er zit in gevangenis gezeten. Is naakt geweest. Heeft geen eten gehad. En hoe hebben jullie die behandeld? Zegt de Heer Jezus. En de schapen zullen zeggen, wij hebben ze opgezocht. En de bokken zullen zeggen, nou wij absoluut niet. En de uitleggers van de Bijbel zijn ervan overtuigd dat de geringste bij de broeders zijn de Joden. De gelovige Joden. Die gevangen zijn gezet, die honger hebben geleid, die moeilijkheden hebben gehad. Vanwege hun verkondiging van het evangelie. Hoe zijn wij met die mensen omgegaan? Hoe zijn we met die mensen omgegaan? Hebben ze bezocht, gekleed, gevoed? Hebben we gezien dat die boodschappers van God waren? Of hebben ze volkomen genegeerd? Daaruit blijkt of wij schapen of bokken zijn. Ik zeg het allemaal snel, maar het is allemaal wel te onderbouwen. Ik zeg het ook niet zomaar. Voor elk onderdeel is bijna, kan je bijna een boek van 300 bladzijden lezen. Wat leer je nou voor jezelf van deze dingen? In ieder geval leren een heel groot respect te hebben voor het volk Israël. Wat God begonnen is, laat hem niet los. Absoluut niet. Als God een volk uitzoekt en zegt, u vervloekt, zal ik vervloeken. Die u zegent, zal ik zegenen. Dan is dat volk Israël. Het blijft nog steeds, er is nooit ingetrokken. En ook al gaat een tijd lang het volk Israël een ongeloof, waarbij mede schuldig gaan zijn. God slaat ze niet los. God zal ze terughalen. En zoals ze nu al terughaalt naar het land. Maar ze dadelijk geloof geeft. En ze zullen, omdat ze zo geweldig actieve evangelist worden. En zo bezig zijn, zullen ze ook vervolgd worden. Weet je? Degene die evangeliseert en degene die werkelijk voor gaat, die wordt vervolgd. En degene die absoluut geen vervolging willen, die dat afwijzen, die zelfs afwijzen, ik wil niet aangekeken worden. De minste vorm van vervolging. Of ik wil niet alleen staan. Dat is de minste vorm van vervolging. De mensen die het allemaal niet willen. Ik denk dat ze waar. De Nederlandse kerk. is vernaderd het kleiner en kleiner worden. En onze krachten en onze invloed helemaal verliezen. Want we willen niet meer. We willen geen offer brengen. We willen niks. Maar ik denk ook, dat is ook een les, dat degene die wel des geloofs wil vervolgd worden en in gevangenissen zitten en niet te eten hebben, geen kleren hebben. En zo moeilijker, hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij daarmee om? Hebben wij er oog voor? In feite zitten wij dan bij de schapen. Zeggen wij dan, Nederland is vol en ze moeten maar weg en zoeken het maar uit. En ze hoeven ook geen christen te worden in al die landen, ze blijven daar maar. Dan horen we bij de categorie bokken. En eens komt de Heere God. De Heere God komt na 7 jaar. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk, en openbaar, als openbaar nog goed vergelijkt, en vergelijkt met Daniel, kun je zo zien dat die 7 jaar, kun je zo bijna als het ware tellen. Dus de eerste helft lijkt een periode van vrede te zijn, van goedheid te zijn. Als je tweede periode van 3,5 jaar, eigenlijk moet je zeggen, pas die periode is de grote verdrukking op aarde. En de grote verdrukking op aarde die eindigt als een leger uit het noorden komt. Noorden. De meeste mensen denken aan Syrië. Sommige mensen zeggen ook, ja, het noorden moet je eigenlijk met kaarten van die tijd. Dat zou ook Iran kunnen zijn of Irak, dat weet ik ook niet. En valt Israël aan en verplettert het. En stoot door naar Egypte. En een verenigd Europees leger, die gaat. Apart, hè? Weet je, wat missen we nou in deze uitleg? We missen Amerika in deze uitleg. Heel veel Amerikanen vinden deze uitleg ook lastig. Die zeggen, ja, de Verenigde Leven van Europa, dat zijn wij dus ook wel, hè? Want ze kan zich niet voorstellen dat Amerika zich buiten de hele zaak houdt. Ik sprak tijdje geleden bij Amerikanen. Ik zeg, hoe staan jullie tegenover? Nou, het zijn wel christenen, pastors. Maar die zeggen, ja, wat je in Amerika steeds meer hoort is, moeten wij de problemen van anderen oplossen? We hebben Korea gehad, we hebben Vietnam gehad, we hebben de Golfoorlog gehad. Moeten wij problemen oplossen? We willen ze nog op wapens sturen en geld geven, maar wij gaan niet meer. Hè? Amerika doet niet mee. Zie je trouwens dat je de ontwikkeling die je ziet, dat er allemaal die kant op gaat? Apart, hè? Allemaal dingen gebeuren, openbaar, waarvan je 100 jaar geleden zou zeggen, nou dat kan helemaal niet. 50 jaar geleden zou zeggen, nou een beetje technisch, een beetje lastig, een beetje onwaarschijnlijk. En nu steeds meer logisch zijn, steeds meer voor de hand liggend. Het Europees leger valt aan en is een grote slag. En dan komt Jezus zelf om te oordelen. Hij komt om te oordelen. De levende en de doden, en er zal niemand voor hem staan. En wij zullen met hem zijn. Wij zullen met hem zijn als zijn heerlijke heerscharen. En wat hebben we kort voor die tijd gedaan? Kort voordat de Jezus naar aarde gaat, weet je wat er dan in de hemel gebeurt? De bruiloft van het lam. De Jezus begint zijn dienst met een bruiloft. Bruiloft de Kana. En hij eindigt zijn dienst van de genade met een bruiloft. De bruiloft van het lam. En wij zijn die bruid. Degene die in Christus gestorven zijn. En die nog leeft bij zijn komst. Wij zijn die bruid. En we zijn werkelijk helemaal verbonden met de Jezus. Zullen wij vanuit de hemel die dingen zien die op aarde gebeuren? Ik weet het niet. Weet ik niet. Weet ik gewoon niet. Laat me zo verdrietig. Ik weet ook niet of als je de Heer Jezus ziet en al zijn heerlijkheid, of je dan naar beneden wilt kijken, weet ik niet. Ik weet niet als je daar bent en een klein beetje van de hemel wordt geschetst, heel plastisch, heel visueel, van straten van goud en een boom van levens, of je dan een behoefte hebt naar de aarde te kijken, ik weet het niet. We zijn helemaal vernieuwd, ik weet het ook niet. Maar we zullen met hem komen om te oordelen. Met hem. En hij zal weer oordelen. De lijf bergs zal splitsen. En er zal een periode beginnen van vrederijk van 1000 jaar. En dan zeggen wij van, nou, je kan me hoog vertellen. En dat vind ik toch een beetje gek. Nou, ik zal je wel vertellen. Toen de Heer Jezus kwam hier op aarde, kwam hij bij zijn volk. En als het volk één ding verwachtte, dan was dat het vrederijk. De belofte van Jesaja, de belofte van Jeremia en van Ezekiel en van de kleine profeten. Als ze één ding verwachten van de Messias, is dat het vrederijk. Als één ding staat in het Oude Testament wat de Heer zal doen, is dat het vrederijk hier op aarde. En toen zei men, ja, moet je ook nog sterven het kruis onderzoeken? Nou, een beetje gek. En wij zijn later. En wij zeggen, nou, Christus, dat is voor ons symbool, kruis. Gestorven Christus is voor ons. Iedereen weet dat. Maar wij zeggen, nou, die belofte van het Oude Testament is een beetje gek. Dat is een beetje raar. Dat kan ik bijna niet voorstellen. Maar het Oude Testament spreekt erover. En denk jij dat de Heer Jezus iets belooft? En dat hij dan op een gegeven moment zal zeggen van, nou ja, weet je, zo letterlijk heb ik het niet bedoeld, hè. Het is maar een idee. Maar dat zou toch wel heel triest zijn, hè. Oh, dat zou triest zijn. De Heer Jezus heeft een vrederijk aan ons beloofd. Eindelijk, wij zeggen in het gebed, Heere, uw koninkrijk komen. Nou, dat koninkrijk komt een keer. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat zal een keer gebeuren. Een keer zal op aarde zijn wil geschieden zoals in de hemel. Heer, zoveel hebben in doodsnood, in angst, in gevangenissen en in vervolging gevraagd. Heer, geef toch een keertje recht. Er komt recht. Zoveel mensen hebben zich vreselijk gedragen naar anderen. Kim, Pol Pot, Stalin. En zoveel mensen hebben gezegd, Heer, waarom laat u dit toe? Waarom grijpt u niet in? En de Heer gaat een keertje ingrijpen. Maar ik ben blij, zoals ik in het begin zei, dat hij het niet 45 jaar geleden deed. Toen had ik niet, ik geloofde niet. Ik kwam niet naar een grove gezin. En als de Heer nog wacht, en nog wacht, dan doet hij dat omdat hij, de Heer is snel van genade. En langzaam tot toren, staat er in de schrift. De Heer wil zo graag. Het is Gods wil dat een ieder tot behoudenis komt. En later pas het oordeel. En als wij vragen, Heer, waar blijft u nu? Waar blijft u nu? De doodskreet van 20 eeuwen lang vervolgde christenen. Waar blijft u nu? Dan zegt de Heer, er zijn er zoveel mensen. Zoveel mensen in duisternis. En in de tussentijd dat wij wachten, kunnen die mensen bereiken. We kunnen die mensen bereiken als wij maar willen, als wij die drang hebben, als wij die passie hebben. Om de mens te bereiken. En dan pas op het einde de grote witte troon. Grote witte troon worden veel misverstanden over. In kerken, sommige kerken. Dus grote witte troon worden twee boeken geopend. Boek des levens en een boek des werken. Klopt hè? Dat weten jullie ja. Boek des levens, dat was een boek. Mensen in die tijd wisten wel wat een boek des levens was. Namelijk, iedere grote stad, Cairo, Rome, Athene, Jeruzalem, die hadden boeken des levens. En als jij in die stad geboren was, was je erin geschreven. En dan had je burgerrechten. Dus als je in Rome geboren was, dan kon je er gaan, en je was geen slaaf, maar je was een vrije, dan kon je er gaan, en ik wil zeggen, mijn is een zoon geboren, een dochter geboren, maar je ingeschreven in een boek des levens. En als je stierf of misdadiger werd, al één van de twee. Als je misdadiger werd of stierf, dan werd je boek uit het boek des levens doorgestreept. Zo wist iedereen wie je rechten waren. Zo kon je dus zeggen, zo kon Paulus zeggen, ik heb rechten, ik heb Romeinse rechten. Zo kon de inwoner van Rome zeggen, ik heb rechten als Romeins burger. De Jezus belooft ons in Openbaring 2, dat als we in hem geloven, dat we nooit uit het boek des levens worden weggestreept. Wij worden nooit uit het boek des levens weggestreept. En de vraag is dus, wanneer kom je in dat boek? En het antwoord heb ik net al gezegd, door geboorte. Wij komen in het boek des levens door wedergeboorte. Door ons hart te geven aan de Jezus. En we zullen nooit erin weggestreept worden. En dan bij het eindoordeel worden twee boeken geopend. En er wordt gekeken, sta jij in het boek des levens? En als je niet in het boek des levens staat, wordt het andere boek geopend. Het boek des werken. Wie kan er nou voor God bestaan als al jouw werken worden voorgelezen? Als jij voor God staat en je krijgt zo in één keer een blik wat jij allemaal hebt gedaan en gedacht. Wie kan er voor God bestaan? En weet je, wij hoeven dat niet. Want wij staan in het boek des levens. Wij zijn vrij. Wij hoeven nooit voor God bang te zijn. Voor ons is er geen oordeel. Voor ons is er één belofte. We zijn kinderen van God. De Heer Jezus houdt ons op. We gaan naar het Vaderhuis waar er vele, vele woningen zijn. Daar zullen wij zijn. Als Hij komt om te oordelen, lopen we achter hem aan. Op witte paarden staat het. We lopen achter hem aan. Als Hij begint te regeren hier op aarde tijdens het Vrederijk, we zullen met Hem regeren. Als Hij komt, het eindoordeel, alle doden worden opgewekt. Dus de niet-geloven, die geloven zijn allemaal opgewekt. Als alle doden opgewekt worden en er wordt gekeken naar moedersleven, wij staan naar moedersleven. Dus we hebben hoop. Wat is de toekomst voor de kerk? Hoop gewoon. Geweldige toekomst. Wat is de toekomst van de kerk hier op aarde? Nou, zeer de vraag. Wat doet het ons? De Bijbel zegt, wie deze hoop heeft, die God in handen staat, reinigt zich. Ja, Johannes. Wie deze hoop heeft, reinigt zich. En het tweede is, als je nou echt weet dat het zo zit. Als jij weet dat het zo zit. Heb jij dan niet heel erg de behoefte om tegen een ander te zeggen, joh, weet je. Als je eens wist hoe het zat. Als jij wist hoe het zat, dan zou je ook christen zijn. Als jij wist hoe het zat, dan zou je het ook geloven. Echt, ik sta hier niet om jou de oren te wassen of om jou de oordeel aan te kondigen of jou om de oren te slaan. Ik zou alleen weten, als de Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw, als je wist wie het was, dan zou ik hem vragen. Als de anderen maar wisten wie het waren. En wij hebben een taak. Wij hebben nog echt een taak. Wij kunnen wat doen. Vanuit de zekerheid dat wij behouden zijn, dat de Jezus van ons houdt. En dan een keertje bij ons zullen. Dat is onze toekomst. Amen. Twee liederen.
Ja, en nu mag het wel op verzoek. Dus heeft er iemand misschien een passend lied na deze preek?
810.
Ik heb gehoord van een land. Prachtig lied. En er is ruimte voor nog één. 769.
Zulke twee lederen, of liederen, eigenlijk, nou ja, te bevestigen wat Theo ook zei. Hoop dat we daaraan vast mogen houden. Maranatha. Dank en voorbeden. We willen bidden voor de familie Schaftenaar. Zuster Nelly is ziek. En we willen bidden voor een voorspoedig herstel. Ook voor haar man Evert. Ja, het blijft lastig voor hen hoe het allemaal gaat. Ook voor Leni den Hoed willen we bidden. Ze Ze blijkt erg verzwakt te zijn en de familie heeft haar bijgehaald. En, nou, we willen hen ook in het gebed bemoedigen. Ook voor Kees en Ilonka willen we bidden als ze hier zijn voor een periode van rust. Maar ook weer terugkijken, 25 jaar bij de MAF. Dat ze ook een goede tijd hebben van verlof hier. We willen ook bidden voor leerkrachten, leerlingen. De schoolvakantie zit er weer op. Ze gaan weer beginnen. Een nieuw schooljaar. En daarin willen we bidden voor moed, bemoediging. Dat ze terug mogen kijken op ook een goede vakantieperiode. En we willen bidden voor Francie Zegers, die vandaag de bloemen krijgt als groet en bemoediging. Mag ik u voorgaan? Trouwe God en Vader, dank u wel dat we weer zo bevestigd mogen worden dat wat u begint, dat u ook dat zult afmaken. En dat we daar ook hoop, troost en bemoediging uit mogen putten. Dat we als gemeente een toekomst hebben gebouwd op die hoop en op die genade. En dat we daarin ook naar anderen mogen omkijken. Heer, we willen zo bidden voor zieken in de gemeente. We hebben een hele hoop ook langdurig zieken. Onder andere broeder Erik van der Zwan en zuster Ilse Viergever. Heer, maar ook anderen. Familie Schachtenaar hebben we net genoemd. Heer, als zuster Nelly zo ziek is, wilt u haar bemoedigen? Wilt u haar herstel geven? Wilt u haar weer bij haar man brengen? Bij Evert, dat ze samen weer verder kunnen. Heer, in de kracht van hun geloof hebben ze uw nabijheid zo nodig. We bidden ook voor Leni den Hoed. Heer, als er zoveel verzwakking is, bemoedig haar, troost haar, bevestig haar. Heer, dat is wat we willen bidden. Die zegen van uw bemoediging voor haar. Heer, ook voor Kees en Ilonka willen we bidden. Natuurlijk voor alle zendingswerkers die verbonden zijn aan onze gemeente, maar in het bijzonder Kees en Ilonka, als ze hier zijn voor een periode van rust, ontspanning. Ook mogen delen van uw werk, waar ze al zo lang aan verbonden zijn, onder andere via de MAF. Heer, dank u wel dat we zulke voorbeelden ook hebben daarin. Dat zij van u willen getuigen. Heer, ook voor de scholieren willen we bidden. Als de vakantieperiode erop zit, de leerkrachten hun voorbereidingen alweer gehad hebben. Dat ze weer gaan beginnen aan een nieuw schooljaar. Heer, we bidden voor goede moed, voor frisse moed. Kracht om dat schooljaar weer aan te kunnen. Met alle moeilijkheden die ze daarin misschien ervaren. Heer, maar dat uw zegen op hen zal zijn. Zo willen we ook bidden voor Francie Zegers. Heer, wilt u haar de bloemen laten komen en laten ervaren als een groet en bemoediging van ons als gemeente. Heer, en dat we dat ook mogen bidden en willen bidden, omdat u de toekomst in uw hand houdt en u alles ten goede zult keren, omdat u het plan kent. Heer, dank u wel dat we dat elke week weer opnieuw mogen horen via uw woord. En dat we ons vertrouwen daar ook op mogen stellen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst mochten hebben. Dat we straks ook met de zegen de nieuwe week in mogen gaan. Gesterkt en bemoedigd. Heer, en dat we dat mogen danken en bidden in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan zo ons slotlied zingen. Johannes de Heer 722, vers 1. Maar er is ook gelegenheid om uw gaven te geven, de collecte. Twee collectes, de eerste is voor de eigen gemeente en de tweede voor exploitatie van de gebouwen. Dat kan via de app, Gift App of de Scipio. En natuurlijk ook de kistjes in de hal. Van harte aanbevolen.
De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen. De Heer geeft dat het verlangen naar zijn komst uw leven bepaalt. Dat u naar de bruidegom verlangt zoals een bruid naar de bruidegom verlangt. De Heer zegene u, omdat u anderen tot zegen kunt zijn. Amen.